Verder dus waar Wout de vorige week eindigde, vers 15, hoofdstuk 21. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de andere heer? Petrus antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Hoed dan mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, heer, u weet alles. U weet dat ik van u houd. Wijd dan mijn schapen. Op school leven we in onrustige tijden. Een onderzoek leert dat we daar niet alleen in staan. Maar wat is er aan de hand? De generatie kinderen die nu het voortgezet onderwijs binnenkomt, weet nauwelijks van omgangsvormen waarin respect voor de ander of respect voor de docent nog voorhanden is. De les in met je spullen op orde. De verwachting dat je eerst eventjes moet opletten voordat je je mond weer open kunt doen. Het is wat. Een les bestaat voor meer dan de helft uit de club aanzeggen. Hou eens op, niet doen, ga er maar even 10 minuutjes uit. Jongens, kom op, ik wil wat uitleggen. Ik benijd de jonge docenten niet die nog een leven lang voor de boeg hebben in een onderwijsklimaat waarin de docent erg zijn best moet doen om zeker in het VMBO wat geleerd te krijgen. En dan is er die vreemde verstandhouding tussen de jongeren onderling. Is het het isolement van de coronatijd die ze meer individualistisch, maar ook egoïstisch heeft gemaakt? Velen zeggen dat dat wel degelijk een rol speelt. Maar ook is het net alsof er thuis nauwelijks meer wordt gecommuniceerd over normen en waarden. Überhaupt communiceren. En natuurlijk is er die aanhoudende stroom van prikkels vanaf je mobiele telefoon, die zo ongeveer met ze vergroeid is geraakt. En dat baart me gewoon wel de meeste zorgen. Dat je ziet dat ze op die manier ook prikkels krijgen uit gewoon de volwassen wereld. Het idee dat je op je 13e gewoon ergens te jong voor bent, dat is gewoon niet meer te doen. Je kunt het niet meer zeggen, joh, daar ben je nog te jong voor, maak je maar geen zorgen. Nee, want het is allemaal al in beeld. Ik heb voor de komende week een les geschreven voor burgerschap, een oude godsdienst van vroeger, waarin het gaat over raad de leerling. Dat is een nieuw ding op TikTok. Raad de leerling. Het is een beetje begonnen als iets leuks. Zo van, je hebt een aantal kenmerken van de leerling uit je klas. En dan kun jij zeggen wie dat is. Leuk. Krijg je punten voor. Maar al heel snel verwerd dat tot een instrument om een kind belachelijk te maken. Ze is heel dik. Ze heeft gewoon hartstikke foute kleren aan altijd. En ze stinkt. Wie is dit? Weet je, dat werk. Dus ik doe mijn stinkende best volgende week om met ze erover toch maar in gesprek te komen. En ze krijgen de opdracht om zo'n TikTok te maken, maar dan puur en louter op complimenten voor de ander. Vaak is zeg maar die aanpak nog beter dan te zeggen, foei, niet meer doen. Nou, hoop er het beste van. Maar dat is wel wat er speelt. En dat is wel wat zeg maar heel erg aan de orde is. Ook veel conflicten overigens. 3 collega's ondertussen actief die zich bezighouden met het blussen van dat soort conflictbrandjes. Steeds dezelfde riedel, hè? Ik deed niks, maar goed, als hij zo doet, dan kan ik ook niet anders immers. Ik wil best sorry zeggen, hoor. Maar ik weet niet of ik dat kan menen als hij niet eerst. En meer van dat soort zinnetjes. En je merkt, collega's zijn ook wat overvraagd met die lessen die alleen maar gaan over orde houden. Dus iedereen wil van het gedoe af. Over tot de orde van de dag. Op naar de meivakantie. Nou ja, u hoort het wel. Overpeinzingen van een oude man. Dat klopt dan wel weer. Het staat hier ook. Die uitziet naar zijn pensioen. Ik heb het er hartstikke aan toe, jongens. Het komt geen dag te vroeg. Zo simpel is het ook. ik ga een afscheidsspeechje houden met een t-shirt aan. Mij niet bellen. Dat is maar goed. Ik moet je wel eerlijk zeggen, het is een beetje die actualiteit die zeg maar, mij ook bij deze twee gesprekjes brengt. Van Jezus en Thomas en Petrus. Want er is iets bijzonders aan de hand met die gesprekjes. Het gaat uiteindelijk ten diepste om een conflict. Er is een verwijdering, er is een directe aanleiding om te denken, joh, wat kunnen wij met z'n tweeën überhaupt nog hebben na wat ik je heb geflikt? En toch gebeurt er iets. Kijk, veel van onze conflicten die we met anderen hebben gaan over eigen geleden onrecht of over krenking. De ander moet berouw tonen en minstens een even grote bijdrage leveren aan herstel. En niet iets in de trant van ja, maar jij. Nee, oprecht, gemeend willen we het. En anders laat maar. Zo zitten we gewoon in elkaar. Je eigen gevoel van recht gedaan worden is sterk in de oplossing van een geschil. Maar het loopt zo anders. In die ontmoeting tussen Thomas en die met Petrus. Nou, dan eerst maar even iets over de evangelist Johannes. Want het is niet zomaar dat we tot deze gesprekken komen bij deze evangelist. Johannes heeft, dat weten we met elkaar wel, een eigen gecomponeerd verhaal. Hè? Er is geen sprake van een chronologische volgorde van de gebeurtenissen in het leven van Jezus. Waar Jezus bij de andere drie kriskras door het land trekt en pas in het derde jaar in de buurt van Pesach richting Jeruzalem gaat, is bij Johannes sprake van één rechte streep, hè? Van Nazareth een enkeltje naar Jeruzalem. En bij de evangelist is het ook al vanaf hoofdstuk 13 zo, dat we midden in de lijdenstijd zitten en dat houdt eigenlijk pas op hoofdstuk 21. Het wordt begrijpelijk tegen de achtergrond van de wens van Johannes om zijn evangelie geschreven te hebben met eigenlijk maar één echte centrale boodschap. Begrijp goed, deze Jezus is niemand minder dan de van God geliefde Zoon van God. Messias, Koning, Verlosser. De verhoudingen uit het verloren paradijs mogen weer worden hersteld in de zending van deze Jezus. Jezus is Gods vlees geworden liefde aan ons. Dat moeten we goed snappen. En niet voor niets lezen we dan ook de proloog zoals de eerste verse van Genesis. Hè? In den beginnen en het geschieden. Eigenlijk helemaal overnieuw. Alsof zeg maar het verloren paradijs opnieuw moet worden gevestigd. De kern van de boodschap. Al zo lief heeft God de wereld dat hij haar zijn eengeboren zoon schonk, opdat door hem de wereld weer zou kunnen delen in een herstelde scheppingsorde. Nou, tegen deze achtergrond, Gods bijzondere liefde, die tot uitdrukking komt in de komst van deze zijn zoon, de Messias, tegen deze achtergrond en boodschap, en ook de taal van het verhaal wel te verstaan. Met die bril op, even kijken naar Thomas, zeg maar. Thomas is als wij. Vinden alles best, maar al te goed is buurman gek. We hebben gezien wat we zagen. Ons houd je maar zo niet voor de gek. Thomas heeft de vrouwen gehoord. Heeft Maria gezien met haar betraande gezicht van vreugde over de Heer die zo lijfelijk aan de voeten gevallen is. Van wie ze de opdracht kreeg om het de jongens te zeggen dat hij leeft. Het zal wel. Is die vrouw van die zeven boze geesten, weet je nog? Zijn we haar uitgedreven, maar als je een zo groot verlies ervaart als Maria ervoer in het overlijden van Jezus. Ja, dan heb je een ongelofelijke terugval, dat kan niet anders. Wie neemt haar ook maar iets kwalijk? Thomas niet. Ach, en die twee mannen onderweg naar Emmaus, kapot van verdriet, vermoeid, vol onbegrip. Heb je gast gewoon aangezien voor Jezus? Nee, tenzij hij met zijn handen voelt wat overtuigt, gaat hij niet geloven. Solid proof en anders wieberen. Dan staat Jezus padoes in de ruimte. Je leest de schrik van de bladzijde af. En als Jezus een beetje op ons lijkt, dan stapt hij op Thomas af met zo'n zinnetje van: hé, Thomas, leg eens uit. Zeg maar zo'n voorwaardelijke ontmoeting. Je hebt aardig wat te geven, mannetje. Wil het tussen jou en mij weer wat kunnen worden? Maar niets is minder waar. En het is niet precies die opstelling, die open handen, die uitnodigende komst van Jezus naar Thomas. Zo, joh, ik weet van jouw verlangen, kom maar op. Het is die opstelling die Thomas uitnodigt om tot zijn belijdenis te komen. Hij heeft dat bewijs gewoon niet meer nodig. Dit aanbod van onvoorwaardelijk aanvaard zijn geeft hem ruimte om de relatie te herstellen. Ja, zelfs naar een hoger plan te trekken. Mijn Heer en mijn God. Het is de belijdenis van Petrus toen Jezus vroeg: wie zeggen jullie dat ik ben? Ook Thomas is er nu eentje van de club van Petrus. U bent de Heer, de verwachte Messias, mijn God. Jezus vindt erkenning en wordt geëerd met de titels die hem toekomen. Ik heb het hier al eens uitgelegd. Als een bijzondere ontmoeting. Als het gaat over dat gesprek tussen Jezus en Petrus op het strand. Voor mij was het altijd, zeg maar, tot voor kort, dat verhaal waarbij Jezus genoegen neemt met de kwaliteit van liefde geven waartoe Petrus in staat is. In plaats van te eisen dat zijn liefde de kwaliteit kent van de liefde van God. God, Jezus neemt genoegen met minder. Daarover had ik het met Piet. Ik zei: nou, dan en dan Elim, jij de 28e, ik de 14e. Dit is wat ik weer wil oppakken, dat gesprek tussen Jezus en Petrus. Maar ik weet van jou dat je daar nog weer andere ideeën bij hebt en gedachten bij hebt dan ik steeds deel met iedereen. Dus wij erover in gesprek. En Piet zei: ja, vanzelfsprekend heb je de vrijheid om die exegese aan te houden die jou lief is. Het is ook een mooie exegese. En zo, maar je loopt het risico dat Petrus degene is die, zeg maar, nu dat hij weer oké is, eigenlijk voorlopig geen fouten meer mag maken. Dus dan ligt alle accent op Petrus. Petrus heeft het gelukkig, na 3 keer gezegd te hebben: ik ken hem niet, 3 keer kunnen zeggen: ik hou van je. Maar Jezus die neemt dan genoegen met de mate van houden van Petrus. En daarna moet hij gewoon zien dat hij wel de rots is waar de gemeente op wordt gebouwd. Dus eigenlijk is de last op zijn schouders dan nog weer groter, zei Piet. En dat is natuurlijk ook zo. Tot 2 keer toe spreekt Jezus Petrus aan op de liefde die van God uitgaat. Agape is dan het Griekse woord. En agape, dat vinden we ook terug in 1 Korinthe 13. Dat is, als Paulus spreekt over de liefde, dan kan hij alleen maar spreken over de liefde die van God uitgaat. Een liefde die onvoorwaardelijk is, een liefde die vergevingsgezind is, een liefde die voorbij ziet aan alles en nog wat. Dat doet God. Wat wij doen, dat heet philia in het Grieks. Dat is een soort van vriendschap. Dat heeft niet de kwaliteit van agape. En dat zie je in dit gesprek ook gebeuren. Jezus vraagt aan Petrus: houd je van mij, agape? En Petrus antwoordt met: ik houd van u, philia. En bij de 3e keer, zegt Piet, moet je even opdenken, dan opeens gebruikt Jezus niet meer het woord agape, maar gebruikt hij het woord philia. Hij komt, zeg maar, naast Petrus te staan. En zegt Piet: jij hebt steeds gezegd, nou, dat is dus het moment waarop ze weer op gelijke hoogte staan en elkaar weer in de ogen kunnen kijken. Maar misschien moet je even kijken naar wat er precies in die taal gebeurt. En dat was me nog niet eerder opgevallen. Dat deel ik heel graag met jullie. Ook Jezus vraagt naar de liefde met een menselijke maat. Niet om Petrus in de gelegenheid te stellen om weer te voldoen, maar om nog eens te laten zien wat er gebeurt in hem als geschenk van de Vader aan ons. Johannes gebruikt de taal, agape en philia, om uiteindelijk nog eens de beweging van kerst en Pasen in beeld te brengen. Al zo lief heeft God de wereld dat hij in zijn Zoon ons opzoekt en ons uitnodigt het herstelde paradijs te betreden in het geheimenis koinonia in Christus. Het gaat niet om het oké worden van Petrus, ook, maar meer nog, als je Johannes de ruimte geeft die hij zoekt, maar meer nog om de beweging die zichtbaar wordt in de taal. Van agape daalt Jezus af naar philia. Zoals die het aan God gelijk zijn opgeeft, mens wordt en aan ons mensen gelijk, gehoorzaam is. Gehoorzaam is tot de dood aan het kruis. In die zin heeft Paulus Johannes wel heel goed begrepen. Paulus lijkt een beetje dat leerstellige fariseïsche mannetje, maar die is die niet. In de grond van de zaak ligt daar heel veel passie onder. Passie voor God die liefde is. De ontmoeting tussen Jezus en Petrus, de beweging van agape naar philia, maakt duidelijk dat God eens een onvoorwaardelijke liefde ons tegemoet komt. De weg die God in zijn Zoon aflegt naar ons, krijgt in de ontmoeting van Petrus en Jezus een spiegel, zou je kunnen zeggen. En Johannes bedoelt te zeggen, kijk, dit is onze Heer. Uniek in al zijn wegen. Maar ook naar ons. Onvoorwaardelijk worden wij aanvaard. Om over na te denken, om over te luisteren en om over te zingen.